From the conference center at Temple Square in
Uit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 179ste algemene prulconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Henry B. Eyring,
eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 179ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij, Brother Eyring, gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen en spreken onze zegen uit over de leden van de kerk en de vele vrienden over de hele wereld die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Edgar Thompson en Mac Wilberg, met Bonnie Goodliff en Linda Margits aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Now We'll Sing With One Accord. Het openingsgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Spencer V. Jones van de 70.
Sure.
our beloved Father in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. Wij komen tot u in dankbaarheid vanmiddag. We zijn dankbaar voor uw wonderbaar plan dat ons in de gelegenheid stelt om naar de aarde te komen, om onszelf te bewijzen en om deel te nemen aan conferenties en bijeenkomsten zoals deze. Wij erkennen uw grootheid. Het voorrecht dat uw zoon als voorbeeld tot ons leven dient. Dat we het pad kunnen volgen dat hij heeft uitgestippeld. En dat we tot u kunnen terugkeren in de heerlijkheid die u zo prachtig in uw plan hebt uitgelegd. Wees met ons, Vader, in deze bijeenkomst. Dat we mogen herinneren wat we in voorbijgaande conferenties gehoord hebben. En bijzonder ook wat er vandaag wordt onderwezen. Geef ons de oren die luisteren. Handen die zullen handelen. En harten die bereid zijn om te geven. In navolging van het voorbeeld van uw zoon. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Choir has sung.
Het koor heeft O My Father gezongen. Het is nu ons genoegen te luisteren naar de ouderlingen Dallin H. Oaks en David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vervolgens kunnen we luisteren naar ouderling Gary E. Stevenson van de 70.
Our Savior gave himself.
Onze Heiland wijdde zich aan onzelfzuchtig dienstbetoon. Hij vroeg ieder van ons hem daarin na te volgen door onze zelfzuchtige belangen op te geven om anderen te kunnen dienen. Indien iemand achter mij wil komen, zei hij, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Als groep zijn heiligen der laatste dagen uniek in het opvolgen van die raad. Uniek vanwege de omvang van hun onzelfzuchtig dienstbetoon. Ieder jaar sturen tienduizenden heiligen der laatste dagen een aanbeveling voor een voltijdszending in. Gepensioneerden doen afstand van hun ontspannende activiteiten, de gemakken van hun huis en het liefdevolle gezelschap van kinderen en kleinkinderen om vreemdelingen op onbekende plekken te gaan dienen. Jonge mannen en jonge vrouwen stellen hun werk en opleiding uit en stellen zich beschikbaar om te dienen waar ze naartoe gestuurd worden. Honderdduizenden trouwe leden nemen deel aan het onzelfzuchtige tempelwerk, waarvoor het enige motief is liefde voor en toewijding aan de diensten van hun naasten, zowel de levenden als de doden. Deze onzelfzuchtige toewijding zie je bij vele functionarissen en leerkrachten in onze ringen, wijken en gemeenten. Ze worden niet betaald, maar zijn toegewijd aan christelijk dienstbetoon voor hun naasten. Het is niet gemakkelijk om persoonlijke prioriteiten en verlangens op te geven. Vele jaren geleden was een nieuwe zendeling in Engeland gefrustreerd en ontmoedigd. Hij schreef naar huis en zei dat hij vond dat hij zijn tijd verspilde. Zijn wijze vader antwoordde, vergeet jezelf en ga aan het werk. De jonge ouderling Gordon B. Hinckley ging op zijn knieën en sloot een verbond met de Heer om zichzelf te vergeten en zich in de dienst van de Heer te verliezen. Jaren later, als volwassen dienstknecht van de Heer, zei ouderling Hinckley, hij die alleen voor zichzelf leeft, kwijnt weg en gaat dood. Terwijl hij die zichzelf vergeet in dienstbetoon aan anderen, groeit en bloeit in dit leven en in de eeuwigheid. Afgelopen januari zei president Thomas S. Monson tegen studenten van de BYU dat hun studententijd ook geestelijke voorbereiding moest omvatten, waaronder hulp aan anderen. De zending van de meester werd gekenmerkt door een houding van liefde, aldus president Monson. Hij liet de blinden zien, de lammen lopen en bracht de doden tot leven. Als we voor onze schepper zullen verschijnen, zal hij ons waarschijnlijk niet vragen hoeveel functies heb je bekleed, maar eerder hoeveel mensen heb je geholpen. President Monson zei tot slot, in werkelijkheid kun je de Heer eigenlijk niet lief hebben totdat je hem dient door zijn kinderen te dienen. Een vertrouwd voorbeeld van mensen die zich in de dienst van anderen verliezen, en dat is niet uniek voor Heiligen der Laatste Dagen, zijn de offers die ouders voor hun kinderen brengen. Moeders lijden pijn en geven persoonlijke prioriteiten en gemakken op om ieder kind te baren en op te voeden. Vaders passen hun leven en prioriteiten aan om in het onderhoud van het gezin te voorzien. Het gat tussen zij die wel en zij die niet bereid zijn om dat te doen, wordt tegenwoordig steeds groter. Een van onze familieleden hoorde onlangs in een vliegtuig een jong echtpaar uitleggen dat ze in plaats van kinderen een hond hadden genomen. Honden zijn minder lastig, vertelden ze. Ze zeggen niks terug en we hoeven ze geen huisarrest te geven. Wij verheugen ons erover dat er zoveel echtparen in de kerk zijn die zich in die onzelfzuchtige groep bevinden en bereid zijn om hun persoonlijke prioriteiten op te geven en de Heer te dienen door de kinderen van onze Hemelse Vader te baren en op te voeden. We verheugen ons ook in hen die voor gehandicapte familieleden en bejaarde ouders zorgen. In geen van die gevallen wordt gevraagd, wat levert het mij op? In al die gevallen moeten we ons persoonlijk gemak opzij zetten om onzelfzuchtig te kunnen dienen. Dat alles in tegenstelling tot de roem, rijkdom en andere onmiddellijke wereldse voldoening die zoveel mensen in deze tijd nastreven. Het begrip offerande heeft voor Heiligen der Laatste Dagen een unieke betekenis. Door iedere week van het avondmaal aan het avondmaal deel te nemen, betuigen we onze toewijding aan het dienen van de Heer en onze medemens. In heilige tempelceremonieën sluiten we een verbond dat we onze tijd en talenten voor het welzijn van anderen zullen opofferen en toewijden. Heiligen der Laatste Dagen staan er ook onbekend dat ze goed kunnen samenwerken. De Mormoonse pioniers die het Westen koloniseerden, vestigden onze gerespecteerde traditie van onzelfzuchtige samenwerking voor het algemeen belang. In navolging van die traditie hebben we nu in veel landen onze projecten behulpzame handen. In recente verkiezingen hebben Heiligen der Laatste Dagen zich verenigd met gelijkgezinden ter verdediging van het huwelijk. Sommige mensen hebben daarvoor grote offers gebracht en veel geleden. Door hun geloof en dienstbetoon in de kerk hebben onze mensen geleerd hoe ze moeten samenwerken ten behoeve van het algemeen nut. Daarom zijn vrijwilligers van de kerk zeer gewild in het onderwijs, bij plaatselijke overheden, caritatieve instellingen en talrijke andere projecten die grote vaardigheid op het gebied van samenwerking vereisen en onzelfzuchtige offers van tijd en middelen vragen. Sommige mensen schrijven die bereidwilligheid van de leden om offers te brengen en hun zin voor samenwerking toe aan de effectieve organisatie van de kerk, of aan wat sceptici ten onrechte blinde gehoorzaamheid noemen. Geen van beide verklaringen is juist. Geen imitatie van onze organisatie en geen toepassing van blinde gehoorzaamheid kunnen de staat van dienst van deze kerk of de prestaties van haar leden kopiëren. Onze bereidheid om offers te brengen en onze vaardigheden om samen te werken komen voort uit ons geloof in de Heer Jezus Christus, uit de geïnspireerde leringen van de leiders van de kerk en uit de toezeggingen die we doen en de verbonden die we met volle overtuiging sluiten. Helaas zijn er heiligen der laatste dagen die afzien van onzelfzuchtig dienstbetoon aan anderen en hun prioriteiten op de normen en waarden van de wereld baseren. Jezus waarschuwde dat Satan ons wil ziften als de tarwe. Wat betekent dat hij wil dat wij zijn als de mensen om ons heen. Daarentegen heeft Jezus gezegd dat wij die hem volgen waardevol en uniek zijn, het zout der aarde en het licht der wereld, om voor alle mensen te schijnen. We dienen onze heiland niet goed als we de mens meer vrezen dan God. Hij berispte enkele leiders in zijn herstelde kerk omdat ze de lof der wereld zochten en omdat hun gedachten meer bij de dingen van de aarde waren dan bij de dingen van de Heer. Die berispingen herinneren ons eraan dat we geroepen zijn om de normen van de Heer te vestigen, niet om die van de wereld te volgen. Ouderling John A. Widsoe heeft gezegd: we kunnen niet als de andere mensen lopen, als andere mensen praten of doen wat andere mensen doen, want wij hebben een andere bestemming, verplichting en verantwoordelijkheid waaraan we ons moeten aanpassen. Tegen die realiteit moeten we iedere moderne trend afwegen, zoals bijvoorbeeld het dragen van onfatsoenlijke kleding. Een wijze vriend heeft ooit gezegd: je kunt geen strandwacht zijn als je er hetzelfde uitziet als alle andere zwemmers op het strand. Zij die hun leven willen redden door het lof van de wereld na te jagen, verwerpen eigenlijk de geruststellende leringen van de Heiland dat om ons eeuwig leven te behouden, we elkaar moeten liefhebben en ons in de dienst aan anderen moeten verliezen. C.S. Lewis heeft deze leerstelling van de Heiland als volgt uitgelegd: vanaf het moment dat u een eigen persoon bent, is er de mogelijkheid dat u zichzelf op de eerste plaats gaat zetten, in het middelpunt, met het verlangen om God te zijn. Dat was de zonde van Satan. En dat was de zonde die hij de mens bijbracht. Sommige mensen denken dat de val van de mens iets met seks te maken had. Maar dat is een vergissing. Wat Satan onze verre voorouders wijs maakte, was het idee dat ze als de goden konden zijn. Dat ze zich konden opwerpen alsof ze zichzelf geschapen hadden. Dat ze hun eigen meester waren, dat ze buiten God om voor zichzelf een soort geluk konden bedenken. En uit die hopeloze poging is het lange, verschrikkelijke verhaal voortgekomen van de mens die iets anders dan God nastreeft om gelukkig te worden. Einde citaat. Een zelfzuchtig persoon wil eerder de mens behagen, en dan vooral zichzelf, dan God. Hij kijkt alleen naar zijn eigen behoeften en verlangens. Hij wandelt op zijn eigen weg en naar het beeld van zijn eigen God, wiens beeld naar de gelijkenis der wereld is. Zo iemand verwijdert zich van de belofte van God, maar ook van de sterfelijke vriendschap en hulp die we in deze verwarrende tijd nodig hebben. Als we elkaar daarentegen liefhebben en helpen, zoals de Heiland heeft bekondigd, zullen we trouw aan onze verbonden en blijven we trouw aan onze verbonden en aan onze medemens. We leven in een tijd waarin opoffering beslist uit de mode is, omdat de externe factoren die onze voorouders het belang van onzelfzuchtige behulpzaamheid voorhielden, duidelijk aan invloed hebben ingeboet. Iemand heeft dit de ik-generatie genoemd. Een zelfzuchtige tijd waarin het lijkt of iedereen vraagt: wat levert het mij op? Zelfs sommige mensen die beter zouden moeten weten, lijken zich in te spannen om de lof te krijgen van de spotters in het grote en ruime gebouw dat in het visioen de hoogmoed der wereld voorstelt. Het wereldse verlangen van deze tijd is om iets voor niets te krijgen. De oude zonde van hebzucht vertoont zich als een verklaring van verkregen recht. Ik heb hier of daar recht op, omdat ik een zoon of dochter, een burger, een slachtoffer of een lid van een bepaalde groep ben. Als we vinden dat we ergens recht op hebben, is dat meestal egoïstisch. Er wordt veel vereist, maar weinig of niets gegeven. Door dat denkbeeld gaan we onszelf boven de mensen om ons heen verheffen. Daardoor worden we verwijderd van de goddelijke, eerlijke norm van vergoeding, die bepaalt dat als iemand enige zegening van God ontvangt, dat komt door gehoorzaamheid aan de wet waarop die zegening is gegrond. De gevolgen van hebzucht en verkregen recht komen tot uitdrukking in de miljoenen aan bonussen die sommige directeuren van grote bedrijven opstrijken. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden. Hebzucht en denkbeelden van verkregen recht hebben ook geleid tot allerlei achterloze leningen en buitensporige uitgaven die mede de financiële crisis veroorzaken die de wereld dreigt te overspoelen. Gokken is nog een voorbeeld van hebzucht en zelfzucht. De gokker zet een klein bedrag op het spel in de hoop op een grote opbrengst die van anderen wordt afgenomen. Ongeacht hoe het wordt voorgesteld, iets voor niets krijgen staat lijnrecht tegenover de evangelische wet van de oogst, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. De waarden van de wereld leren ons ten onrechte dat alles om mij draait. Die corrupte houding heeft geen verandering of groei tot gevolg, maar staat lijnrecht tegenover de eeuwige vooruitgang naar het doel dat God in zijn plan voor zijn kinderen heeft vastgesteld. Het plan van het evangelie van Jezus Christus verheft ons boven onze zelfzuchtige verlangens en leert ons dat er in dit leven om gaat wat we worden. Een groot voorbeeld van onzelfzuchtig dienstbetoon is wijle moeder Teresa uit Calcutta. Door haar gelofte wijdde ze zichzelf en haar medewerkers toe om oprecht gratis hulp te verlenen aan de armen. Ze zei, er is één iets waardoor we altijd een plek in de hemel zullen bemachtigen door de daden van naastenliefde waarmee we ons leven vervullen. Moeder Teresa beweerde ook, we kunnen geen grote dingen doen, slechts kleine dingen, met grote liefde. Toen deze geweldige katholieke dienstmaagd overleed, schreef het eerste presidium in een condoleancebericht, haar leven van onzelfzuchtig dienstbetoon is een inspiratie voor de hele wereld en haar christelijke goedheid is een monument voor toekomstige generaties. De Heiland noemde dat ons leven verliezen in de dienst van anderen. Een ieder van ons zou zich door dat beginsel moeten laten leiden in verband met onze houding als we naar de kerk gaan. Sommige mensen zeggen, ik heb vandaag niets geleerd, of niemand was aardig tegen me, of ik ben beledigd, of de kerk voldoet niet aan mijn behoeften. Al die antwoorden zijn egocentrisch en beperken onze geestelijke groei. Een andere wijze vriend heeft echter geschreven, jaren geleden veranderde ik mijn houding op het gebied van kerkgang. Ik ga niet meer naar de kerk voor mezelf, maar voor anderen. Ik zorg ervoor dat ik mensen begroet die alleen zitten, dat ik bezoekers welkom heet, dat ik vrijwillig opdrachten aanneem. Kortom, ik ga iedere week naar de kerk met het voornemen om actief te zijn, niet passief, en om een positieve invloed op anderen te hebben. Op die manier is mijn kerkgang veel leuker en bevredigender geworden. Einde citaat. Uit dit alles blijkt het eeuwige beginsel dat we gelukkiger en tevredener zijn als we ons concentreren op wat we kunnen geven, niet op wat we kunnen krijgen. Onze Heiland leert ons om hem te volgen door de nodige offers te brengen om onszelf te verliezen in onzelfzuchtige hulp aan anderen. Als we dat doen, belooft hij ons het eeuwige leven, de grootste van alle gaven Gods, de heerlijkheid en vreugde om terug te keren in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Ik getuig van hen en van hun grote plan voor het eeuwig heil van hun kinderen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Shortly after I was called to serve as a state.
Kort nadat ik in 1987 als ringpresident was geroepen, sprak ik met een goede vriend die onlangs als ringpresident was ontheven. Tijdens ons gesprek vroeg ik hem wat hij mij kon leren om een effectieve ringpresident te worden. Zijn antwoord heeft grote invloed gehad op mijn bediening. Deze vriend gaf aan dat hij kort na zijn ontheffing als tempelwerker was geroepen. Toen zei hij, ik wou dat ik tempelwerker was geweest voordat ik ringpresident werd. Als ik dat was geweest voor mijn roeping als ringpresident, zou ik een hele andere ringpresident zijn geweest. Zijn antwoord wekte mijn belangstelling en ik vroeg hem om een nadere toelichting. Hij antwoordde, ik geloof wel dat ik een goede ringpresident was. De programma's in onze ring liepen goed. En onze cijfers lagen boven het gemiddelde. Maar mijn roeping in de tempel heeft mij een ruimere visie gegeven. Als ik nu als ringpresident geroepen zou worden, zou ik mij vooral richten op het grote belang van de tempelverbonden. Ik zou de voorbereiding op de tempel de kern maken van alles wat we doen. Ik zou de heiligen beter naar het huis des Heren begeleiden. Dat korte gesprek met mijn vriend heeft me als ringpresident geholpen om steeds weer te hameren op het eeuwige belang van tempelverordeningen, van tempelverbonden en tempelbezoek. En daarvan te getuigen. Als ringpresident wilden we boven alles dat elk lid in onze ring de zegeningen van de tempel ontving, de tempelaanbeveling waardig was en deze vaak gebruikte. In deze toespraak zal ik dieper ingaan op de zegeningen van de tempel en ik bid dat de Heilige Geest ons verstand zal verlichten, ons hart zal doordringen en tot ons allen van de waarheid zal getuigen. De profeet Joseph Smith heeft verklaard dat in elk tijdperk het goddelijke doel van de vergadering van Gods volk de bouw van tempels is geweest, waar zijn kinderen de hoogste verordeningen kunnen ontvangen en daardoor het eeuwig leven kunnen verkrijgen. Deze essentiële relatie tussen het beginsel van vergadering en de bouw van tempels wordt beklemtoond in het Boek van Mormon. Zie, het veld was rijp en gezegend zijt gij, want gij hebt uw sikkel ingeslagen en met al uw kracht geoogst. Ja, de gehele dag hebt gij gearbeid. En ziet het aantal van uw schoven. En zij zullen in de graanschuren worden vergaard, zodat zij niet verloren gaan. De schoven in deze metafoor stellen de pasgedoopte leden van de kerk voor. En de graanschuren zijn de heilige tempels. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd, en ik citeer, bij de doop moet onze blik langs de doopvont op de heilige tempel zijn gericht. De grote graanschuur waarin deze schoven dienen te worden vergaard is de heilige tempel. Einde citaat. Deze uitspraak verduidelijkt en onderstreept het belang van de heilige tempelverordeningen en verbonden, zodat de schoven niet verloren gaan. Ja, zij zullen ten laatste dagen niet worden platgeslagen door de storm. Ja, nog zullen zij door de wervelwinden worden uiteengeslagen. Maar wanneer de storm komt, zullen zij op hun eigen plaats worden vergaard, zodat de storm niet tot hen kan doordringen. Ja, evenmin zullen zij door hevige winden worden gedreven, waar het de vijand ook belieft hen heen te voeren. Ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd dat we door van de zinnenbeelden van het avondmaal te nemen om ons doopverbond te hernieuwen, wij niet getuigen dat we de naam van Jezus Christus op ons nemen. Nee, wij getuigen dat we gewillig zijn dat te doen. Het feit dat we alleen getuigen van onze gewilligheid impliceert dat er nog iets moet gebeuren voordat we die heilige naam daadwerkelijk op ons nemen, in de ultieme en belangrijkste zin. Einde citaat. Het doopverbond verwijst duidelijk naar iets wat in de toekomst gaat gebeuren en blikt vooruit naar de tempel. In hedendaagse openbaringen spreekt de Heer over tempels als huizen die zijn gebouwd voor mijn naam. In het inwijdingsgebed van de Kirtland Tempel bad de profeet Joseph Smith tot de Vader dat uw dienstknechten gewapend met uw macht van dit huis zullen kunnen uitgaan en dat uw naam op hen zal rusten. Hij vroeg ook om een zegen op uw volk, op wie uw naam zal worden gevestigd in dit huis. En toen de Heer Jezus Christus in de Kirtland Tempel verscheen en die als zijn huis aanvaarde, verklaarde hij, want ziet, Ik heb dit huis aanvaard en hier zal mijn naam zijn. En in dit huis zal ik mij in genade aan mijn volk bekendmaken. Deze schriftteksten maken duidelijk dat het proces waarbij we de naam van Jezus Christus op ons nemen, in het water van de doop begint, en wordt voortgezet en uitgebreid in het huis van de Heer. Wanneer we ons in de wateren van de doop bevinden, kijken we vooruit naar de tempel. Wanneer we van het avondmaal nemen, denken we aan de tempel. Wij beloven dat we de heiland altijd indachtig zullen zijn en zijn geboden zullen onderhouden, zodat wij kunnen deelnemen aan de heilige tempelverordeningen en de hoogste zegeningen kunnen ontvangen die beschikbaar zijn door de naam en het gezag van de Heer Jezus Christus. Met de verordeningen van de heilige tempel nemen we de naam van Jezus Christus dus nog verder op ons. En dit grotere of Melchizedeks priesterschap bedient het evangelie en omvat de sleutel van de verborgenheden van het koninkrijk. Ja, de sleutel van kennis van God. Daarom in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. En zonder de verordeningen daarvan en het gezag van het priesterschap is de macht der goddelijkheid niet kenbaar voor de mens in het vlees. Wij leven in een tijd waarin wereldwijd vele tempels worden gebouwd. En de tegenstander is zich zeker bewust van het toenemende aantal tempels op aarde. De bouw en inwijding van deze heilige gebouwen gaan niet alleen gepaard met tegenstand van vijanden in de kerk, van de kerk, maar ook met misplaatste kritiek binnen de kerk. Die tegenwerking is niet nieuw. In 1861, toen de Salt Lake Temple in aanbouw was, moedigde Brigham Young de heiligen aan, en ik citeer: "Als u deze tempel wilt, ga dan aan het werk. Doe alles wat u kunt." Sommigen zeggen: "Nou, liever niet, want altijd als we van start gaan met de bouw van het tempel, beginnen de klokken in de hel te luiden. Ik wil ze weer horen luiden. Alle helse scharen zullen in actie komen. Maar waar zal dat toe leiden? U hebt steeds gezien waar dat toe geleid heeft." Einde citaat. Als getrouwe heiligen zijn wij gesterkt door tegenspoed en hebben wij de tedere barmhartigheden van de Heer ontvangen. Wij zijn voorwaarts gegaan volgens de belofte van de Heer. Ik zal niet dulden dat mijn vijanden mijn werk vernietigen. Ja, ik zal hun tonen dat mijn wijsheid groter is dan de geslepenheid van de duivel. Mijn vrouw en ik hebben vele jaren getrouwe mannen en vrouwen verwelkomd die kwamen spreken aan de Brigham Young University, Idaho. Veel van deze sprekers waren emeritus of ontheven leden van de 70 die na hun werkzaamheden als algemene autoriteit als tempelpresident hadden gediend. In onze gesprekken met deze toegewijde leiders stelde ik altijd de volgende vraag: wat hebt u als tempelpresident geleerd dat u als algemeen autoriteit graag beter had willen begrijpen? Uit de antwoorden die ik kreeg kwam stevast hetzelfde thema naar voren dat ik als volgt wil samenvatten. Ik ben gaan inzien dat we beschermd worden door onze tempelverbonden en wat het betekent om een aannemelijk offer te brengen wat ons tempelbezoek betreft. Er is een verschil tussen de leden die zondags naar de kerk gaan en hun tiende betalen, maar die zo af en toe binnenwippen voor de tempeldienst, en de leden die de tempel getrouw en regelmatig bezoeken. Het trof mij dat hun antwoorden zo op elkaar leken. Alle antwoorden op mijn vraag maakten melding van de beschermende kracht van de beschikbare verordeningen en verbonden in het huis van de Heer. Hun antwoorden corresponderen precies met de belofte in het inwijdingsgebed van de Kirtland Tempel in 1836. Wij vragen u, Heilige Vader, het volk dat in dit uw huis zal aanbidden en daarin op eervolle wijze een naam en status zal behouden, in alle geslachten en voor eeuwig staande te houden, dat geen wapen dat tegen hen wordt gesmeed iets zal uitrichten, dat wie voor hen een kuil graaft er zelf in zal vallen, dat geen combinatie van het kwaad de macht zal hebben om zich te verheffen en de overhand te krijgen op uw volk, op wie uw naam zal worden gevestigd in dit huis. En indien er enig volk tegen dit volk zal opstaan, dat uw toorn er tegen zal ontbranden. En indien zij dit volk zullen slaan, dat gij hen zult slaan. Dat gij voor uw volk zult strijden, zoals gij dat deed ten dagen van de krijg, zodat zij uit de handen van al hun vijanden zullen worden bevrijd. Lieve broeders en zusters, overdenk deze verse eens in het licht van de huidige razernij van de boze. En wat we hebben besproken over onze gewilligheid om de naam van Jezus Christus op ons te nemen en de beloofde zegen van bescherming aan hen die op eervolle wijze een naam en status in de heilige tempel hebben. En wat veel betekenend is, deze zegeningen van het verbond gelden voor alle generaties en in alle eeuwigheid. Ik nodig u uit de betekenis en gevolgen van deze teksten in uw leven en voor uw gezin regelmatig en gebedvol te lezen en te overdenken. Wij hoeven niet verrast te zijn door de moeite die Satan doet om het werk in de tempel te dwarsbomen of in discrediet te brengen. De duivel veracht de reinheid in en de kracht van het huis van de Heer en de bescherming die we allemaal kunnen genieten in en door de tempelverordeningen en verbonden vormen een groot struikelblok voor de kwade bedoelingen van Lucifer. De uittocht uit Nauvoo in september 1846 heeft de toenmalige heilige de laatste dagen onvoorstelbaar veel leed berokkend. Velen zochten een toevlucht in kampen langs de oever van de Mississippi. Toen Brigham Young in Winter Quarters bericht kreeg over de toestand van deze vluchtelingen, stuurde hij onmiddellijk een brief over de rivier naar Council Point met de aansporing aan de broeders om te helpen. Hij herinnerde hen daarbij aan het verbond dat zij in de Nauvoo-tempel hadden gesloten. Hij gaf hen de volgende raad. Het is nu de tijd om te werken. Laat het vuur van het verbond dat u in het huis van de Heer hebt gesloten in uw hart branden, als een onuitblusbaar vuur. Einde citaat. Binnen enkele dagen waren er wagens op weg naar het oosten om de heiligen uit hun moeilijkheden te redden. Wat gaf de heiligen in die begintijd zo'n grote kracht? Het was het vuur van het tempelverbond dat in hun hart brandde. Het was hun toewijding om te aanbidden en op eervolle wijze een naam en status in de heilige tempel te behouden. Wij zullen nu en in de toekomst grote tegenstand tegen het werk van de Heer ondervinden. Maar net als de pioniers het land vonden dat God voor hen had bereid, kunnen wij moed vatten en voortgaan in de wetenschap dat God de zijne ons niet verlaat. In deze tijd zijn de tempels over de hele wereld als heilige plaatsen van verordeningen en verbonden, van geestelijke verlichting en als een toevlucht voor de storm. De Heer heeft verklaard, daarom moet ik mijn volk vergaderen, opdat de tarwe in de graanschuwen zal worden geborgen, om het eeuwige leven te verkrijgen en met celestiale heerlijkheid te worden gekroond. Er zijn veel jonge vrouwen, jonge mannen en kinderen onder u. Ik smeek jullie om waardig te zijn, om standvastig te zijn en vol verwachting uit te kijken naar de dag waarop je de verordeningen en zegeningen van de tempel zult ontvangen. Er zijn mensen onder u die de verordeningen van het huis des Heren zouden moeten ontvangen, maar dat nog niet hebben gedaan. Wat de reden daarvan ook is, hoe lang u er ook al mee hebt gewacht, ik nodig u uit om de geestelijke voorbereidingen te treffen, zodat u de zegeningen kunt ontvangen die alleen in de heilige tempel beschikbaar zijn. Doe alsjeblieft uit uw leven weg wat u tegenhoudt. Zoek de dingen en houdt u bezig met wat van eeuwige waarde is. Er zijn mensen onder u die de verordeningen van de tempel hebben ontvangen en om verschillende redenen al geruime tijd niet zijn teruggekeerd naar het huis van de Heer. Bekeer u alsjeblieft. Bereid u voor en doe alles wat nodig is, zodat u de tempel weer kunt bezoeken en uw heilige verbonden beter indachtig kunt zijn en kunt nakomen. Er zijn ook veel mensen onder u die een geldige tempelaanbeveling hebben en die waren gebruiken. Ik prijs u voor uw getrouwheid en voor uw toewijding. Ik getuig plechtig dat het vuur van het verbond in het hart zal branden van elk getrouw lid van deze kerk, dat het heilige huis des Heren zal bezoeken en daarin op eervolle wijze een naam en status zal behouden. Jezus de Christus is onze heiland en verlosser. Hij leeft. En hij bestuurt de aangelegenheden van zijn kerk door middel van openbaring aan zijn gezalfde dienstknechten. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus, van de Heer Jezus Christus. Amen.
What a wonderful conference it has been. How blessed we are to hear the counsel of the first
president. Wat zijn we gezegend dat we naar de raad van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen kunnen luisteren, die we steun verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Ik kan me nog een warme zonnige middag in Cache Valley, Utah herinneren, toen de lente probeerde een lange winter te verjagen. Mijn vader, die op zaterdag altijd met klusjes voor zijn kleinzoons bezig was, kwam bij ons langs en bood aan om een ritje te maken. Onze zoons van 4 en 6 vonden het altijd leuk om in opa's pick-up te rijden en sprongen op het achterbankje. Ik ging voorin naast mijn vader zitten. We reden door de straten van Logan en langs de tempel, die prominent op een heuvel in het centrum van de stad staat. Toen we de stad uitreden, veranderden de drukke, geasfalteerde straten in weinig gebruikte zandwegen.
We reden over oude bruggen en tussen boom door, steeds verder weg. Er was geen ander verkeer. We waren helemaal alleen. Mijn vader wist dat zijn kleinzoons hier nog nooit geweest waren en hij stopte. Denken jullie dat we verdwaald zijn? Vroeg hij aan de jongens toen die met hun ogen wijd open door het raam over de vallei uitkeken. Toen het even doodstil was geweest, hoorden we het wijze antwoord van een kind. Kijk, zei hij, wijzend met zijn vinger. Opa. Je bent nooit verdwaald als je de tempel kan zien. We keken in de richting die hij aanwees en zagen de torenspitsen van de Logan-tempel, die aan de andere kant van de vallei het zonlicht weerspiegelden. Je bent nooit verdwaald als je de tempel kunt zien. De tempel geeft u en uw gezin leiding in deze chaotische wereld. De tempel is een eeuwige wegwijzer, waardoor je nooit in de mist van duisternis zult verdwalen. Hij is het huis des Heren. Het is een plek waar verbonden worden gesloten en eeuwige verordeningen worden verricht. In het Boek van Mormon gaf koning Benjamin de heilige in zijn tijd opdracht om zich te vergaderen, iedere man met de ingang van zijn tent naar de tempel toegekeerd. Wij, leden van de kerk, hebben onlangs raad van hedendaagse profeten ontvangen. Als we die opvolgen, zal de deur van ons huis volledig naar de tempel zijn gekeerd. Het eerste presidium heeft alle volwassen leden gevraagd om een geldige tempelaanbeveling te hebben en waar tijd en omstandigheden dat mogelijk maken, vaker naar de tempel te gaan. Ze hebben ons aangemoedigd om enkele vrije tijdsbestedingen te vervangen door tempelwerk. Daarnaast hebben ze nieuwere leden van de kerk en jongeren van 12 jaar en ouder aangemoedigd om goed te leven, zodat ook zij kunnen meehelpen in dit grootste werk door zich plaatsvervangend te laten dopen en bevestigen. Ook jongere kinderen worden aangemoedigd om het tempelterrein te bezoeken en de tempel aan te raken. President Monson heeft ooit gezegd, als wij de tempel aanraken, zal de tempel ons aanraken. Wat een zegen om in een bedeling te leven waarin 146 tempels zijn ingewijd of aangekondigd. Onder tempel in de Bible Dictionary lezen we: het is de heiligste plek op aarde om te aanbidden. Gevolgd door deze veelzeggende zin: alleen het gezin kan wat heiligheid met de tempel vergeleken worden. Er bestaat dus een unieke relatie tussen de tempel en het gezin. We kunnen niet alleen de deur van ons huis naar de tempel ofwel het huis des Heren keren. We kunnen ook van ons huis een huis des Heren maken. Onlangs werden de aanwezigen op een ringconferentie door de spreker gevraagd om in gedachten een rondleiding door hun huis te maken. Ik wil u ook graag aanmoedigen om dat te doen. Waar u ook woont en hoe u juist er ook uitziet, de toepassing van deze eeuwige evangeliebeginselen thuis is universeel. Laten we beginnen. Stel u voor dat u de voordeur opendoet en uw huis inloopt. Wat ziet u en hoe voelt u zich? Is het, net als de tempel, een plek van liefde en rust en een toevluchtsoord voor de wereld? Is het er schoon en netjes? Als u door de kamers van uw huis loopt, ziet u inspirerende afbeeldingen van onder andere de tempel en de heiland? Is uw slaapkamer of slaapplaats een plek voor persoonlijk gebed? Is de eetkamer of keuken een plek waar de maaltijden gezamenlijk worden voorbereid en genuttigd, zodat het gezin gezellig kan praten en met elkaar tijd doorbrengen? Liggen de schriften ergens waar de gezinsleden samen kunnen studeren, bidden en leren? Hebt u een eigen evangelieplekje? Is de muziek die u hoort en het amusement dat u ziet, online of anderszins, aanstootgevend voor de geest? Zijn de gesprekken opbouwend en conflictloos? Dat is het einde van onze rondleiding. Misschien hebt u, net als ik, enkele plekjes gevonden die verbeterd kunnen worden. Hopelijk hebt u geen volledige renovatie nodig. Of uw leefruimte groot of klein is, eenvoudig of luxueus ingericht, deze evangelieprioriteiten horen bij ons thuis aan bod te komen. De Heer heeft door middel van zijn dienstknechten, de profeten, normen vastgesteld om de heiligheid van de tempel en zijn bezoekers te vrijwaren. Het is wellicht verstandig om samen, als gezinsraad, normen voor ons gezin vast te stellen, zodat ons huis heilig is en een huis voor de Heer kan zijn, huis des Heren kan zijn. De aanmoediging vestigt een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God. Geeft ons een goddelijke voorstelling van het soort huis dat de Heer wil dat we bouwen. Als we dat doen, beginnen we met de bouw van een geestelijk huis, waarin we allemaal, ongeacht onze wereldse omstandigheden, mogen wonen. Een huis vol schatten, waar mot nog roest ze bederven. Er bestaat een gerechtvaardige verbondenheid tussen de tempel en het gezin. Als u de eeuwige aard van de tempel begrijpt, wordt u tot uw gezin aangetrokken. Als u de eeuwige aard van het gezin begrijpt, wordt u tot de tempel aangetrokken. President Howard Hunter heeft gezegd, met de verordeningen van de tempel wordt het fundament van het eeuwige gezin gelegd. President Boyd K. Packer heeft gezegd, en ik citeer, zeg het woord tempel. Zeg het zachtjes en eerbiedig. Zeg het keer op keer. Tempel. 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 En voeg daar het woord heilige aan toe. Heilige tempel. Spreek die woorden uit alsof ze in hoofdletters geschreven staan, ongeacht waar ze in de zin voorkomen. Tempel. Er is nog een woord dat voor heiligen der laatste dagen even belangrijk is. Gezin. Verbind de woorden heilige tempel en gezin met elkaar en je hebt een beschrijving van het huis des Heren. Vorig jaar kwamen de kinderen van het jeugdwerk bij elkaar, duizenden kinderen uit de hele wereld in hun wijk of gemeente, om te zingen voor hun familie en wijk als onderdeel van het kinderprogramma in de avondmaalsdienst. Ze zongen over verlangens, beloften en voorbereiding. De dingen waar ze over zongen beginnen in een heilig huis en worden in de heilige tempel voortgezet. Ik denk dat u de melodie in uw hart zult horen als ik de woorden voorlees. Ik kijk graag naar de tempel. Eens zal ik er ook zijn. Hoe mooi zal het daar binnen zijn, dan voel ik mij heel fijn. Want de tempel is het huis van God, vol liefde en zo prachtig. Ik bereid mij voor daarheen te gaan, dat houd ik in gedachten. Ik kijk graag naar de tempel, eens zal ik daar binnen zijn. Beloof dat aan mijn vader gehoorzaam steeds te zijn. Want de tempel is de plek om de gezinnen te verzegelen, want als kind van God heb ik geleerd, hij zal ons eeuwig zegenen. President Boyd K. Packer heeft gezegd, het uiteindelijke doel van ons, al ons onderricht is ouders en kinderen in geloof te verenigen in de Heer Jezus Christus, te zorgen dat ze thuis gelukkig zijn, in een eeuwig huwelijk worden verzegeld, verbonden aan hun voor- en nageslacht en verzekerd van verhoging in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader. Ik getuig dat wanneer we deze beginselen gaan toepassen, we de deur van ons huis naar de tempel, ofwel naar het huis des Heren keren, en we in staat zullen zijn om van ons heilig huis een huis des Heren te maken. Ik besluit waarmee ik begonnen ben, met de woorden van een onschuldig kind. Je bent nooit verdwaald als je de tempel kunt zien. En daar voeg ik mijn getuigenis aan toe van de heilige aard van het gezin en van de tempel des Heren. Ik weet dat God onze dierbare Vader in de hemel is. Ik getuig van Jezus Christus en van zijn rol als onze heiland en verlosser. En van hedendaagse profeten die de bevoegdheid hebben om alle sleutels van het priesterschap te gebruiken, vanaf Joseph Smith tot en met Thomas Monson. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Het koor en de aanwezigen zingen vervolgens. Guide us, O thou great Jehovah. Leid ons, O gij goede meester. Lofzang 51. Na de samenzang spreken de ouderlingen José A. Teixeira en F. Michael John Watson van de 70 ons toe. Zij worden gevolgd door ouderling Elton Perry van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 179th annual General Conference of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints. Dit is de 179e algemeen aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
Dear brothers and sisters,
our broeders en zusters, onze hemelse Vader heeft een plan voor ons. Een plan van geluk. In zijn plan staan de Heer Jezus Christus en zijn verzoening centraal. Als wij de leringen en het voorbeeld van Jezus Christus volgen, zullen wij ons aandeel in dat plan beter begrijpen. In het eerste hoofdstuk van het boek Mozes staat een korte maar waardevolle uitspraak die het werk van God eenvoudig samenvat, namelijk de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Op onze levensreis om terug te keren naar en te worden zoals onze Vader, staan wij niet alleen voor. God heeft ons de nodige gaven gegeven om ons te helpen in deze wereld. Geestelijke gaven zijn zegeningen of talenten die God aan zijn kinderen geeft. Deze gaven geven richting aan ons leven, op weg naar eeuwige doelen. Wat is het een troost om te weten dat er een plan is dat voorziet in een heiland, Jezus Christus. Zijn offer maakt het voor alle mensen die de leringen van zijn evangelie naleven, mogelijk om vergeving te ontvangen op voorwaarde van bekering. Wat is het een troost om te weten dat er hulp beschikbaar is, waarmee het ons zal lukken om terug te keren naar onze Vader in de hemel. En wat is het een troost om te weten dat we niet aan ons lot zijn overgelaten tijdens onze levensreis op onbekend terrein. Eén gave die richting geeft aan ons leven, heeft hij aan iedereen gegeven. Het vermogen om te kiezen. Onze keuzes hebben het onmiskenbare vermogen om ons leven te veranderen. Deze gave is een uitzonderlijk teken van vertrouwen in ons en tegelijk een cruciale verantwoordelijkheid waar we verstandig mee moeten omgaan. Onze Vader in de hemel respecteert onze keuzevrijheid en zal ons nooit tot het goede dwingen of ons afhouden om minder goede keuzes te doen. Wel geeft hij in de schriften duidelijk aan hoe wij deze belangrijke en essentiële gaven dienen te gebruiken. Doch zie, wat van God is, nodigt uit en verlokt om voortdurend goed te doen. Daarom is alles wat uitnodigt en verlokt om goed te doen en God lief te hebben en hem te dienen, door God ingegeven. De woorden voortdurend goed te doen geeft de norm aan die wij bij het gebruiken van onze keuzevrijheid dienen toe te passen. Keuzes hebben gevolgen, die al dan niet direct na onze beslissingen tot uiting komen. Alleen met behulp van de gaven van de geest kunnen wij de juiste koers aanhouden. Onlangs ben ik een GPS-ontvanger in zakformaat gaan gebruiken. Dit is een ongelooflijk apparaat met een antenne die is afgesteld op de frequenties die door satellieten hoog boven de aarde worden uitgezonden. Plus een scherm met daarop mijn huidige positie op aarde. In de afgelopen decennia zijn dit soort apparaten steeds vaker gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden, het maken van kaarten, het doen van landmetingen en meer recent om te voorkomen dat mensen de weg kwijtraken. Door de eeuwen heen heeft de mensheid geprobeerd de weg niet kwijt te raken. In mijn eigen land, in de tijd van de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw, gebruikten de zeevaarders uit mijn vaderland van de oevers van Lissabon over zeeën waar eerder geen schip aan begon, al de best mogelijke kaarten en de sterren in de nachtelijke hemel, met voor die tijd geavanceerde zeeschepen om hun bestemming te vinden. Ondanks dit alles was het niet eenvoudig voor die zeevaarders om tegen de wind in te zeilen en vaak doolden ze eindeloos rond voordat ze de juiste weg op de uitgestrekte zee hadden gevonden. Vergelijk dat maar eens met mijn GPS-ontvanger nu, waarmee ik altijd antwoord krijg op mijn vragen zoals: waar ben ik? Waar ga ik heen? Wat is de beste manier om daar te komen? En wanneer ben ik daar? Met dit apparaatje hoef ik me onderweg geen zorgen te maken. En ik kan erop vertrouwen dat het me uiterst nauwkeurig naar de gewenste bestemming brengt. Toen ik echter een keer een ondergrondse parkeergarage inreed, ontdekte ik een nieuwe functie van het apparaat. Ik werd verrast door een waarschuwende stem. Geen satellietontvangst. Te midden van al het beton was het satellietsignaal onderbroken en had het apparaat geen verbinding meer. Eenmaal terug in de open lucht besefte ik ook dat het enige tijd duurde voordat het apparaat het juiste signaal weer had opgepikt. Ook wij hebben een GPS in ons, waardoor wij altijd kunnen weten wat goed is en wat verkeerd is. En hulp kunnen krijgen bij het maken van de juiste keuzes. Wij worden geboren met het natuurlijke vermogen om goed van kwaad te onderscheiden, dankzij het licht van Christus dat een ieder ontvangt. Dat vermogen wordt het geweten genoemd. Daardoor zijn wij verantwoordelijke schepselen. Daarnaast hebben wij als lid van de kerk de gave van de Heilige Geest ontvangen om ons te troosten, te beschermen en te leiden. Ons geweten kan net zoals andere vermogens echter door zonde of misbruik afstompen. Als wij ongevoelig worden voor de dingen van God in ons leven, raken wij in ons leven ook de ontvangst van het signaal kwijt die we nodig hebben om ons te leiden. Gehoorzaamheid aan de geboden is onze beste waarborg om een krachtig signaal van het goddelijke te behouden. President Thomas S. Monson, onze geliefde profeet, heeft gezegd: ons leven wordt bepaald door de beslissingen die we nemen, want beslissingen bepalen onze bestemming. Ik getuig dat goede keuzes ons uiteindelijk geluk brengen, terwijl verkeerde keuzes ons ongelukkig zullen maken. Als we leren het goede te kiezen en de geboden onderhouden, creëren wij een patroon dat ons helpt om vervulling te vinden in ons leven, meer op onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus te gaan lijken en in aanmerking te komen voor alle zegeningen die aan de getrouwen zijn beloofd. Nog een gave die richting geeft aan ons leven is het vermogen om de woorden te geloven van hen die getuigen van Jezus Christus. In alle tijden, met inbegrip van onze tijd, heeft God bij monden van profeten zijn plan van geluk voor personen en gezinnen geopenbaard. Wie de profeten volgen, ontvangen de zegeningen die God heeft beloofd. We kunnen altijd vertrouwen op de levende profeten. Hun leringen weerspiegelen het woord en de wil van de Heer. Voorzeker, de Heere Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De tekst van een jeugdwerkliedje spoort ons aan: volg de profeet, volg de profeet. Ja, wat je ook doet, volg de profeet, volg de profeet. Want zijn raad is goed. Gods profeet die helpt ons, wijst ons steeds de weg. Luister altijd goed en doe wat hij je zegt. Ik getuig dat onze Vader in de hemel en ieder van ons indachtig is. Dat hij onze gebeden hoort en verhoort. Dat hij met zijn profeten communiceert om ons te leiden. Als wij ons geloof ontwikkelen en vertrouwen stellen in de woorden van deze van de profeten en deze opvolgen, zal ons getuigenis van het plan van geluk en de centrale rol van Jezus Christus in dat plan sterker worden. Door onze keuzevrijheid en ons geloof om in de woorden van hen die van Jezus Christus getuigen, zijn wij in staat de grote wateren van het leven over te steken en onze eeuwige bestemming te bereiken. Wij zijn dit weekend onderricht door profeten, zieners en openbarers. Ik ben dankbaar voor de leiding die onze hemelse Vader ons heeft gegeven en voor zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. Ik getuig dat zij leven en ons lief hebben en dat als wij de instructies opvolgen die wij hebben ontvangen, wij goede keuzes zullen maken, wij de weg niet kwijt zullen raken en wij onze eeuwige woonplaats zullen bereiken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Tijdens mijn jeugdjaren in de kleine boerengemeenschap Spring City, Utah, kreeg ik iedere zomer de kans om 2 weken samen met mijn vader schapen te hoeden in de bergen van Mentai LaSalle. Er was een keer zoveel mist in het gebied dat je niet eens je eigen uitgestrekte hand kon zien. En het was al bijna avond. Mijn vader vroeg me om terug naar ons kamp te gaan en dat hij snel zou nakomen. Ik weet nog dat ik me afvroeg hoe ik het kamp in de mist kon terugvinden. Mijn vader zei eenvoudig: geef het paard de vrije teugel, dan zal het je naar het kamp brengen. Ik volgde zijn raad op, liet de teugel zwieren, moedigde het paard aan en we begonnen aan onze tocht. Af en toe kreeg ik een tak in mijn gezicht die ik niet had gezien. Dan stootte ik met mijn been tegen een boom. Maar uiteindelijk bleef het paard helemaal stilstaan en kon ik de contouren van ons kamp onderscheiden. Soms vinden we niet altijd meteen de weg die we willen bewandelen. Maar de wijsheid van hen die ons zijn voorgegaan, gepaard met die van hen die nog bij ons zijn, zal ons leiden als we ze vrije teugel geven. Verstaat gij wat gij leest? Was de vraag die Filippus stelde aan iemand die ijverig de schriften bestudeerde. Het antwoord kwam in de vorm van een vraag. Hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? Het antwoord op die doordringende vragen is in de loop der eeuwen door profeten gegeven. Zij verkondigden hoe belangrijk schriftstudie is en gaven deze belofte: wie mijn woord als een schat verzamelt, zal niet worden verleid. In iedere bedeling heeft de Heer de profeten geboden die dingen aan de wereld te verkondigen. En dit alles, opdat zou worden vervuld wat geschreven is door de profeten. De eerste afdeling in leer en verbonden is de inleiding van de Heer op de leerstellingen, verbonden en geboden die in deze bedeling van de volheid der tijden zijn gegeven. Vooral de versen 37 en 38 wil ik hier aanhalen. Onderzoek deze geboden, want ze zijn waar en betrouwbaar. En de profetieën en beloften die erin staan, zullen alle worden vervuld. Wat ik de Heer heb gesproken, heb ik gesproken, en ik verontschuldig mezelf niet. En al gaan de hemelen en aarde voorbij, mijn woord zal niet voorbij gaan, maar zal geheen worden vervuld. Het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Vandaag wil ik de stemmen van 7 dienstknechten van de Heer citeren. In maart 1970 werd mijn grote verlangen werkelijkheid om de dienstknechten van de Heer te mogen helpen. Vanaf het begin heb ik bijna 40 jaar lang kansen gekregen om direct betrokken te zijn bij de broeders van het Quorum der 12 en vervolgens bij de leden van het Eerste Presidium. In die geweldige jaren is in mijn hart begrip gegroeid van wat het betekent. Mijn woord zal niet voorbij gaan, maar zal geheel worden vervuld. In het verleden hebben we tijdens de algemene conferentie veel belangrijke aanwijzingen gekregen. En dat zal blijven gebeuren, dat zij die de wijsheid uit het verleden bezitten, met hun raad ons hart in ons zullen doen branden. We moeten de kracht opbrengen om die raad op te volgen, nooit de moed op te geven en tot het einde te volharden. Laat mij u richtlijnen van deze profeten meegeven. President Joseph Fielding Smith heeft bijvoorbeeld vaak de woorden van het 24e hoofdstuk van Psalmen aangehaald, waarin vraag wordt gesteld, een antwoord wordt gegeven en een zegen aan de getrouwen wordt beloofd. De vraag: wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Het antwoord: die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedrieglijk zweert. De belofte: die zal van de Heere een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. President Harold B. Lee heeft ons tijdens een algemene conferentie geadviseerd om gehoor te geven aan de woorden en geboden die de Heer ons door zijn profeet geeft. Misschien bent u het niet eens met iets wat van de hoofdzetel van de kerk afkomstig is. U stemt misschien niet overeen met uw politieke overtuiging, uw maatschappelijke zienswijze en het kan uw sociale leven belemmeren. Maar als we geduldig en gelovig naar deze dingen luisteren, alsof ze van God zelf afkomstig zijn, luidt de belofte: de Heere zijn God
zal de machten van duisternis voor u uit verjagen en de hemelen doen schudden voor uw welzijn en de heerlijkheid van zijn naam. Voordat hij in december 1973 overleed, sprak president Lee tot een groep medewerkers van de kerk en hun gezin. Nadat hij iets over de geschiedenis van het welzijnsprogramma van de kerk had verteld, vroeg hij: gelooft u dat deze profeten wisten waar ze het over hadden? In diezelfde toespraak, over het advies van de algemene autoriteiten om ons te beschermen tegen de tolerantie ten opzichte van ongepaste lectuur en televisie, vroeg hij: bevindt u zich zo dicht bij de algemene autoriteiten dat u ze niet als profeten beschouwt, maar als mannen die slechts veronderstellen dat zulke raad goed is? Het was president Spencer Kimball die ons de vertroostende woorden gaf dat het wonder van vergeving bestaat en dat God ons zal vergeven. Bij een andere gelegenheid, toen hij dat over de onverwachte moeilijkheden waar we wellicht mee te maken krijgen, vroeg president Kimball ons wat we zouden doen als we de macht hadden om belangrijke momenten te beïnvloeden. Zouden we dan de gebeurtenissen in de gevangenis te Carthage, waar de profeet Joseph Smith werd vermoord, hebben veranderd? Of nog belangrijker, wat hadden we met die onbeperkte macht gedaan op het beslissende moment in Gethsemane, toen deze woorden werden gesproken: doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In de vergadering van het eerste presidium spreken de broeders iedere ochtend om de beurt het gebed uit. Ik luisterde altijd graag naar president Ezra Taft Benson. Zijn gebeden bestonden bijna alleen maar uit dankzeggingen in plaats van verzoeken om zegeningen. Over eveneens een testament aangaande Jezus Christus citeert president Benson de profeet Joseph Smith dat het boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde is en de sluitsteen van onze godsdienst. En dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden dan door welk ander boek ook. Hij moedigde ons aan om de heiland te volgen die heeft gezegd: vertrouwt op mij en volhard tot het einde, en gij zult leven, want aan hem die tot het einde volhardt, zal ik het eeuwige leven geven. Tijdens zijn 9 maanden als president van de kerk zijn we allemaal gaan houden van de natuurlijke goedheid van president Howard Hunter, die de leden van de kerk als volgt aanmoedigde: schenk steeds grote aandacht aan het leven en het voorbeeld van de Heer Jezus Christus, in het bijzonder de liefde, hoop en barmhartigheid die Hij ten toon heeft gespreid. Laat de tempel van de Heer het overweldigend symbool van uw lidmaatschap zijn en de verheven plaats van uw heilige verbonden. Het diepste verlangen van mijn hart is dat ieder lid van de kerk waardig is om naar de tempel te gaan. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ik heb niet met alle profeten van deze bedeling persoonlijk gesproken. Ik heb de profeet Joseph Smith niet gekend en heb nooit met hem gesproken. Maar mijn grootvader, die als jonge man in Nauvoo woonde, heeft hem horen spreken en heeft getuigd van zijn goddelijke roeping als grote profeet van deze bedeling. President Hinckley heeft ook zijn getuigenis van het eerste visioen gegeven toen de jonge Joseph Smith naar het bos ging om te bidden en zijn antwoord ontving door openbaring van zowel de vader als de zoon. De passie van president Hinckley voor tempelbouw en het heilige werk dat daarin plaatsvindt zal voor ieder van ons zijn als de poolster die we moeten volgen. Onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson, heeft het verlangen van het eerste presidium in 1839 kenbaar gemaakt, toegepast op deze tijd. De toekomst van de mensheid hangt af van uw ijver, volharding en getrouwheid, van de zuiverheid van de leer die u verkondigt en van de normen en waarden die u propageert en naleeft. Nu verlenen we president Monson steun als profeet, ziener en openbaarder. Hij is de onmiskenbare stem voor de weduwe, de wees en iedereen die hulp nodig heeft. Hij heeft in zijn leven het grote voorbeeld van de meester nagevolgd, met het oprechtige verlangen om altijd in zijn dienst werkzaam te zijn. President Monson is de spreekbuis van de Heer. We worden aangemoedigd om zijn raad en leiding te volgen. De meester spreekt letterlijk tot ons door middel van zijn profeet. Ik weet, en heb in vergaderingen van de algemene autoriteiten genotuleerd, dat dit waar is.
Als iemand die is onderricht door de hedendaagse profeten, door deze hedendaagse getuigen die ik ken en lief heb, getuig ik in alle waarheid dat als de leden van deze kerk leven overeenkomstig de woorden en geboden van de Heer aan de profeten vanouds en aan de hedendaagse profeet van de Heer, zij deze tekst beter zullen begrijpen. Voorzeker, de Heere Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten. Ik geef u mijn plechtig getuigenis van deze waarheden, dat God in de hemelen woont, dat Jezus de Christus is, en dat de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen profeten, zieners en openbaarders heeft om ons te leiden. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Many years ago, I was driving along
University. Vele jaren geleden reed ik eens op University Avenue richting de ingang van Provo Canyon. Ik zag dat het verkeer voor mij vaart minderde. Verderop stonden politieauto's met zwaailichten aan, een brandweerauto en diverse voertuigen van de reddingsbrigade op een kluitje bij elkaar en versperden de weg naar Provo Canyon. Eerst was ik wat geïrriteerd, omdat het wel eens lang kon gaan duren. Maar ik was ook nieuwsgierig. Wat was de oorzaak van al die commotie? Ik keek naar de rotswand aan de oostkant van de ingang van Provo Canyon en zag enkele mannen omhoog klimmen. Ik nam aan dat ze reddingswerkers waren, maar waar klommen ze naartoe? Uiteindelijk zag ik het. Op de een of andere manier was een ooi, een verloren schaap, zo'n 8 meter tegen de rotswand opgeklauterd en daar blijven steken. Het was geen berggeit of bergschaap, maar gewoon een witte ooi die van de kudde van een schaapherder was afgedwaald. Ik had toch niets anders te doen. Dus spoorde ik de rotswand af naar een weg die tot de ooi daarboven voerde. Maar het was mijn raadsel hoe ze op die plek was beland. Toch was ze daar. En alle commotie voor mij was erop gericht om haar te redden. Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe het voorval is afgelopen, omdat de politie het verkeer toch weer op gang wist te krijgen. Toen ik wegreed, maakte ik me ergens zorgen over. De reddingswerkers hadden ongetwijfeld de beste bedoelingen, maar hoe zou de ooi op hen reageren? Ze hadden vast wel een plan om haar te kalmeren. Wellicht zouden ze haar verdoven met een pijl als ze dichtbij waren, zodat ze haar konden vangen voordat ze zou vallen. Ik wist niet welk plan ze hadden, maar ik wist wel iets van de reactie van dieren als ze door vreemden in het nauw werden gedreven. Ik maak me dan ook zorgen of hun reddingspoging wel een kans van slagen had. En toen vroeg ik me af, waar is de herder? Hij maakte zonder twijfel de beste kans om de ooi te benaderen zonder haar in paniek te brengen. De kalmerende stem en helpende hand van de herder waren in deze situatie nodig. Maar hij leek in geen velden of wegen te bekennen. Als leden van de kerk zijn we soms ook in geen velden of wegen te bekennen, net als deze herder. Denk eens aan wat president Manson, nieuwe zendingspresidenten, vertelde op de instructiebijeenkomst voor nieuwe zendingspresidenten in 2008. Hij zei, er is geen vervanging voor een zendingsprogramma dat op de leden is gericht. Langs de deuren gaan kan het niet vervangen. Gouden vragen kunnen het niet vervangen. Een programma dat op de leden is gericht is de sleutel tot succes. En het werkt overal waar we het uitproberen. In dit licht bezien zijn de zendingsactieve leden, u en ik, de herders. En proberen de voltijdzendelingen, net als de reddingswerkers, iets te volbrengen wat zij vrijwel onmogelijk alleen kunnen doen. Zeker, de voltijdzendelingen zullen hun best blijven doen. Maar zou het niet beter zijn als u en ik naar voren zouden komen om een klus te klaren die ons toebehoort en waarvoor wij beter zijn toegerust, omdat wij degene die verloren zijn en gered moeten worden persoonlijk kennen? Ik wil graag stilstaan bij 3 opdrachten aan de leden van de kerk die we vinden in de leer en verbonden. Elke opdracht spoort ons aan om niet te schitteren door afwezigheid wanneer vrienden, buren en familieleden onze hulp nodig hebben. Daar horen ook degenen bij die zijn afgedwaald, de minder actieven. Wij dienen allemaal zendingsactieve leden te zijn. In afdeling 88, vers 81 van de Leer der Verbonden staat: en het betaamt een ieder die gewaarschuwd is zijn naaste te waarschuwen. Ik heb vele ringen van de kerk bezocht en daar de groei en ontwikkeling van wijkzendingen gestimuleerd. Dat heeft mij veel geestelijke voldoening geschonken. Bovendien heb ik ontdekt tijdens mijn reizen en een recent onderzoek bevestigt dat ruim de helft van de mensen in de Verenigde Staten en Canada weinig of niets van onze geloofspunten en gebruiken afweet. Dat percentage zal in andere delen van de wereld vast en zeker hoger liggen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat de niet-leden die goede leden van de kerk kennen, of duidelijke en juiste informatie over de geloofspunten en leerstellingen van de kerk ontvangen, dat hun positief staan tegenover de kerk. De kerk heeft ruim 50.000 voltijdszendelingen verspreid over de wereld. Predik mijn evangelie heeft van deze zendelingen de beste leraars van het evangelie van Jezus Christus gemaakt die we ooit in de kerk hebben gehad. Helaas besteden de meeste voltijdszendelingen meer tijd aan zoeken dan aan lesgeven. Ik vind dat we te weinig gebruik maken van onze voltijdszendelingen als onderwijzers. Als u en ik meer belangstellenden voor de voltijdszendelingen zouden vinden en zij daardoor meer tijd hebben om de mensen die wij hebben gevonden les te geven, zullen er grote dingen gaan gebeuren. We missen een gouden kans om de kerk te laten groeien als wij wachten tot de voltijdszendelingen onze naasten zullen waarschuwen, in plaats van het zelf te doen. Wij dienen met grote ernst het licht van het evangelie te brengen aan degenen die zoeken naar antwoorden waarin het heilsplan voorziet. Veel mensen maken zich zorgen om hun gezin. Sommigen zoeken naar zekerheid in een wereld vol verschuivende waarden. Wij zijn in de gelegenheid om hen hoop en moed te geven en uit te nodigen om met ons mee te gaan en het evangelie van Jezus Christus te omarmen. Het evangelie van de Heer is op aarde en zal een zegen zijn in hun leven hier en in de eeuwigheid hierna. In het evangelie staat de verzoening van onze Heer en Heiland centraal. De verzoening heeft de kracht in zich om zonde af te wassen, om te genezen en eeuwig leven te ontvangen. Alle onvoorstelbare zegeningen van de verzoening zijn alleen weggelegd voor degenen die leven volgens de beginselen van het evangelie en die de verordeningen ervan ontvangen. Geloof in Jezus Christus, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde. Onze geweldige zendingsboodschap aan de wereld is dat de hele mensheid kan worden gered en deel uitmaken van de kudde van de goede herder, ja, Jezus Christus. Onze zendingsboodschap krijgt extra kracht door de kennis van de herstelling. Wij weten dat God in onze tijd tot zijn profeten spreekt, net als hij dat vroeger deed. Wij weten ook dat zijn evangelie ons wordt bediend door de macht en het gezag van het herstelde priesterschap. Geen andere boodschap is van zulk een eeuwig belang voor iedereen die nu op aarde leeft. Allemaal dienen we deze boodschap met kracht en overtuiging aan anderen te verkondigen. Het is de stille, zachte stem van de Heilige Geest die door ons getuigt van het wonder van de herstelling. Maar eerst moeten wij onze mond open doen en getuigen. Wij moeten onze naasten waarschuwen. Dat brengt mij op de tweede tekst die ik wil aanhalen in de Leer der Verbonden. Uit vers 81 van afdeling 88 hebben wij geleerd dat zendingswerk de verantwoordelijkheid van ons allemaal wordt, zodra wij zelf gewaarschuwd zijn. De versen 7 en 8 van afdeling 33 leren ons onze mond open te doen. Vers 7 laat er geen twijfel over bestaan voor iemand die afdeling 4 van de leren verbonden uit het hoofd kent, dat de Heer tot ons over zendingswerk spreekt. Ja, voorwaar, ik zeg u, dat het veld reeds wit is om te oogsten. Daarom, slaat uw sikkel in en maait met geheel uw macht, verstand en kracht. Daarna volgt de opdracht tot 3 keer toe om onze mond open te doen. Doet uw mond open en er zal gevuld worden. En u zult worden zoals Nefi vanouds, die vanuit Jeruzalem de wildernis introk. Ja, doet uw mond open en houdt u niet in. En u zult worden beladen met schoven op uw rug. Want zie, ik ben met u. Ja, doet uw mond open en hij zal gevuld worden en zegt, bekeert u en bereid de weg des Heren en maakt recht zijn paden. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Wat zouden wij zeggen als we onze mond 3 keer moeten open doen? Ik wil u graag 3 suggesties aan de hand doen. Eerst dienen wij ons geloof in Jezus Christus en zijn verzoening uit te dragen. Zijn verlossingsdaad zegent de hele mensheid met de gave van onsterfelijkheid en de mogelijkheid om de grootste gave voor de mens te ontvangen, namelijk de gave van het eeuwige leven. De 2e keer dat we onze mond open doen, dienen we in onze eigen woorden het verhaal van het eerste visioen te vertellen. Dat wil zeggen, onze kennis van een jongen van bijna 15 jaar, die naar een bos ging, waar hij na nederig en oprecht gebed de hemel voor hem werd geopend. Na eeuwen van verwarring zijn de ware aard van de Godheid en de ware leringen van God aan de wereld geopenbaard. De 3e keer dat we onze mond open doen, laten we dan getuigen van het Boek van Mormon. Eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het Boek van Mormon vult de Bijbel aan en geeft ons meer inzicht in de leerstellingen van het evangelie van onze heiland. Het Boek van Mormon is het overtuigende bewijs dat Joseph Smith waarlijk een profeet van God is. Als het Boek van Mormon waar is, en er een herstelling is ook het priesterschap hersteld. Als het Boek van Mormon waar is, heeft Joseph Smith met het gezag van het priesterschap de kerk van Jezus Christus hersteld. Ik heb net het boek Alma in het Boek van Mormon uitgelezen. Bijna aan het einde van de geweldige boodschap van Alma aan de kerk in Zarahemla zei hij, want welke herder onder u die vele schapen heeft, waakt niet over hen, opdat de wolven niet binnendringen en zijn kudde verslinden? En zie, indien een wolf zijn kudde binnendringt, verdrijft hij hem dan niet? Ja, en tot slot zal hij hem, als hij dat kan, vernietigen. En nu zeg ik u, dat de goede herder u roept. En indien gij naar zijn stem luistert, zal hij u in zijn kudde brengen. En zult gij zijn schapen, en zijt gij zijn schapen. En hij gebiedt u geen vraatzuchtige wolf onder u toe te laten, opdat gij niet vernietigd wordt. De heiland is de goede herder. En wij zijn allemaal in zijn dienst geroepen. De ooi aan de kant van de rotswand bij de ingang van Provo Canyon en deze woorden van Alma doen me denken aan de vraag die de heiland stelde in hoofdstuk 15 van Lucas. Wie van u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken? Totdat hij het vindt. Ik denk bij schapenhoede meestal aan de plichten of het rentmeesterschap van de herder om al het mogelijke te doen voor al zijn schapen. Deze ervaring herinnerde mij er echter aan dat het om de gelijkenis van het verloren schaap gaat. En dat deed mij weer denken aan de netelige situatie van die ene verloren ooi, helemaal alleen en niet in staat een stapje omhoog te doen tegen de rotswand en evenmin om zich om te draaien en haar weg omlaag te vinden. Hoe uitzinnig en hopeloos moet ze zich hebben gevoeld. Volledig hulpeloos om zichzelf te bevrijden. Eén stap verwijderd van een onvermijdelijke ramp. Wij moeten ons allemaal indenken hoe het voelt om verloren te zijn. En wat het betekent om een geestelijke herder te zijn die de 99 zal achterlaten om die ene die verloren is te zoeken. Deze herders hebben de expertise en hulp van het reddingsteam weliswaar nodig, maar zij zijn aanwezig. Er wordt op hen gerekend. En zij klimmen samen omhoog om degene te redden die van oneindige waarde zijn in de ogen van God. Omdat zij zijn kinderen zijn. Deze herders geven gehoor aan de laatste opdracht om een zendingsactief lid te zijn, die ik wil aanhalen uit de Leer en Verbonden, afdeling 18. En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen en slechts één ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn vader? En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot mij brengt? De schriften leren ons dus ook dat deze herders onuitsprekelijke vreugde zullen hebben. En daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
As we conclude the conference, we express
aan het einde van deze conferentie willen wij onze waardering uitspreken voor het Tabernakelkoor, het gecombineerde koor van instituten in het gebied Salt Lake, het priesterschapskoor van de BYU Idaho en hun dirigenten en organisten voor de prachtige en inspirerende muziek die zij ten horen hebben gebracht. We spreken ook onze dank uit aan iedereen die op wat voor manier dan ook aan deze conferentie is bijgedragen. President Thomas S. Monson, onze geliefde profeet, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na de toespraak van president Monson zingt het koor God be with you till we meet again. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Robert C. Oaks van de 70. Over 6 maanden zal er weer een algemene conferentie plaatsvinden.
My beloved brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, mijn hart is vervuld van zachte gevoelens nu we deze prachtige algemene conferentie beëindigen. We zijn rijkelijk gezegend door de adviezen en getuigenissen van hen die tot ons hebben gesproken. Ik geloof dat we allemaal vastbeslotener zijn om de beginselen van het evangelie van Jezus Christus na te leven. Ik uit mijn oprechte dank aan hen die aan deze conferentie hebben meegewerkt, met het inbegrip van de broeders die de gebeden hebben uitgesproken. De muziek was fantastisch. Ik ben uitermate dankbaar voor hen die gezegend zijn met muzikale talenten en die anderen laten delen in hun talenten. Dat doet me denken aan de tekst die in de Leren Verbonden staat. Want mijn ziel schept genoegen in het gezang des harten. Ja, het gezang der rechtvaardigen is mij een gebed. En het zal verhoord worden met een zegen op hun hoofd. Mogen wij ons nog lang herinneren wat we tijdens deze conferentie hebben gehoord. Ik herinner u eraan dat de toespraken in de Ensign en de Liahono van volgende maand worden gepubliceerd. Ik spoor u aan om de toespraken te bestuderen en de daarin vervatte leringen te overpeizen en om ze vervolgens na te leven. Ik wil u laten weten hoezeer ik mijn toegewijde raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Uchtdorf, waardeer en lief heb. Het zijn wijze en begripvolle mannen. Hun werk is van onschatbare waarde. Ik steun en hou van mijn broeders van het Quorum der Twaalf Apostelen. In deze conferentie hebben we een nieuw lid van het Quorum gesteund. Hij is volledig toegewijd aan het werk van de Heer. En ik getuig dat hij de man is die onze Hemelse Vader op deze positie wilde. Ik uit mijn liefde voor de leden van de 70 en de presiderende bisschap. Zij dienen onbaatzuchtig en doeltreffend. Evenzo breng ik hulde aan de algemene functionarissen van de hulporganisaties. Overeenkomstig ons beleid van roulatie hebben we een nieuw algemeen jongemannenpresidium en algemeen zondagsschoolpresidium gesteund. Wij verheugen ons op onze samenwerking met hen. We spreken onze dank uit jegens hen die in deze conferentie uit die functies zijn ontheven en daarin zo getrouw werkzaam zijn geweest. Broeders en zusters, mogen ons doel zijn om dichter tot de Heer te komen. Laten we niet vergeten altijd te bidden, opdat we niet in verzoeking vallen. Tot uw ouders zeg ik, breng uw liefde voor uw kinderen tot uiting. Bid voor ze, zodat ze het kwaad van de wereld weten te verstaan. Bid dat ze in geloof en getuigenis mogen toenemen. Bid dat ze een goed en hulpvaardig leven zullen leiden. Kinderen, laat je ouders weten dat je van ze houdt. Laat ze weten hoezeer je het waardeert, wat ze voor je hebben gedaan en wat ze nu voor je doen. En nu een waarschuwend woord tot iedereen. Jong en oud, man en vrouw. We leven in een tijd waarin de boze alle mogelijke middelen gebruikt om ons in zijn bedrieglijke web te strikken. Hij wil ons wanhopig meesleuren in zijn val. Er zijn vele paden waarop hij ons wil weglokken, paden die tot onze ondergang kunnen leiden. De technologische ontwikkelingen op velerlei gebied kunnen ten goede worden aangewend, maar ook gebruikt worden om ons op dat duistere pad mee te voeren. Ik wil er één in het bijzonder aan noemen, en dat is het internet. Aan de ene kant voorziet het in een bijna onbegrensde stroom nuttige en belangrijke informatie. We kunnen ermee met anderen over de hele wereld communiceren. De kerk heeft een prachtige website die volstaat met waardevolle en opbouwende informatie en hulpmiddelen van onschatbare waarde. Aan de andere kant zijn er ook, en dat is zeer alarmerend, berichten over talloze individuen op het internet die het voor slechte en lage doeleinden gebruiken, waarvan pornografie een van de meest voorkomende is. Broeders en zusters, laat u daar niet mee in, want het zal de geest letterlijk vernietigen. Wees sterk. Wees rein. Mijd dergelijke verlagende en vernietigende beelden tegen elke prijs, waar ze ook zijn. Ik richt mijn waarschuwing tot iedereen, waar u ook bent. En ik voeg eraan toe, in het bijzonder voor de jongeren, dat dit ook geldt voor pornografische beelden die via mobiele telefoons worden verstuurd. Geliefde vrienden, laat u onder geen enkele voorwaarde in met pornografie, een van Satans doeltreffendste verleidingen. En als je je daarmee al hebt ingelaten, hou er dan nu mee op. Zoek de hulp die je nodig hebt om er vanaf te komen en een andere richting in te slaan. Neem de noodzakelijke stappen om terug te keren op het rechte en smalle pad en blijf daar dan. Mogen wij, gelijk Jozua van Weleer, zeggen, kies dan heden wie gij dienen zult, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Wel, broeders en zusters, we hebben over de hele wereld tempels gebouwd en zullen dat blijven doen. Wie de tempel mogen en kunnen bezoeken, raad ik aan om zo vaak mogelijk te gaan. De tempel is een plek waar we vrede vinden. Daar doen we hernieuwde toewijding aan het evangelie op en een vaster voornemen om de geboden te onderhouden. Het is een voorrecht om naar de tempel te gaan, waar we de heiligende invloed van de Geest des Heren kunnen ervaren. We bewijzen grote diensten als we aan de plaatsvervangende verordeningen deelnemen voor hen die zich in het geestenrijk bevinden. In veel gevallen kennen we de persoon over wie we het werk doen niet. We verwachten geen dank, nog hebben we de zekerheid dat zij onze dienst zullen aanvaarden. Maar we doen het wel, en aldoende verwerven we datgene wat we op geen andere wijze kunnen bereiken. We worden letterlijk heilanden op de berg Sions. De heiland heeft zijn leven als een plaatsvervangend offer voor ons neergelegd. Wij doen in geringe mate hetzelfde met ons plaatsvervangende werk in de tempel, voor hen die niet vooruitkomen, tenzij wij dat werk voor hen doen. Ik ben zeer dankbaar dat we als kerk humanitaire hulp blijven verlenen aan mensen in nood. We hebben veel goeds gedaan en zijn tienduizenden van de kinderen van onze vader binnen en buiten de kerk tot zegen geweest. We zijn van plan om hulp te blijven bieden waar dat nodig is. We uiten onze dank voor uw bijdrage in dit verband. Broeders en zusters, ik ben ontzettend dankbaar voor de herstelling van het evangelie in deze bedeling en voor alle zegeningen die mij en u daardoor ten deel zijn gevallen. Wij zijn een gezegend volk, want wij hebben de vaste kennis dat God leeft en dat Jezus de Christus is. Mogen de zegeningen des hemels op u rusten. Mogen uw huis vervuld zijn van liefde en samenhorigheid. Mogen u constant uw getuigenis koesteren dat het voor u een bescherming tegen de boze mag zijn. Als uw nederige dienstknecht verlang ik met heel mijn hart Gods wil te doen en hem en u te dienen. Broeders en zusters, de conferentie is voorbij. Mogen wij in veiligheid onze woning bereiken. Ik heb u lief. Ik bid voor u. Ik wil u vragen om mij en alle algemene autoriteiten in uw gebeden te gedenken. Tot wij elkaar over een half jaar weer zien, vraag ik God ons allen te zegenen. Dat doe ik in de naam van Jezus Christus, de Heer en onze Heiland. Amen.
Our Father, who art in heaven.
Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Mogen dat altijd zo zijn in ons hart en ziel. Vader, we buigen ons hoofd in dankbaarheid over de hele wereld. Voor deze conferentie, waarin we zijn herinnerd aan eeuwige waarheden. Waarop wij ons leven kunnen bouwen. Vader, we zijn dankbaar voor een profeet op de aarde in deze tijd. We danken u dat hij heeft gepresideerd over deze instructies die we hebben ontvangen. We danken u voor de woorden die we van hem mochten horen. En dankbaar voor zijn voorbeeld van het naleven van het evangelie en uitreiken naar anderen. Vader, we zijn dankbaar voor de woorden die ons herinneren aan uw Zoon Jezus Christus, aan zijn leven en aan zijn zoenoffer. Vader, we danken u voor de woorden die ons hebben herinnerd aan tempels en de kracht en sereniteit van die in ons leven kunnen komen als wij de tempel bezoeken. Wij danken u dat het mogelijk is om dat uw woorden over de hele wereld via de techniek kunnen horen en er opnieuw naar kunnen luisteren en kijken. Dat wij erover mogen nadenken en ze toepassen in ons leven. Deze eeuwige waarheden die wij hebben gehoord. En Vader, aan het eind van deze conferentie vragen we u om ons veilig naar ons huis te leiden. En laten we hongeren om ons leven te bouwen op en veiligheid te zoeken in de beginselen en de waarheden die wij hebben geleerd. Wij bidden met dankbaarheid en vooral voor uw Zoon Jezus Christus en zijn zoenoffer. En we doen dit en dank u in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 179th.
Dit was een uitzending van de 179ste algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.